Goedemiddag allemaal. Afgelopen jaar hebben we een aantal keren stilgestaan bij Jacobus, de Jacobusbrief. En als je je Bijbel bij hebt, wil ik graag verder gaan naar Jacobus 4, Jacobus hoofdstuk 4. We hebben hoofdstuk 1, 2 en 3 niet volledig behandeld, maar we gaan gewoon door. Afgelopen maand hebben we het gehad een stukje over de Filippenzenbrief, de brief van dankzegging, de brief van vreugde. Mocht je vandaag in de put zitten, of mocht je vandaag denken, het gaat niet goed met mij of met een familielid, lees dan de Filippenzenbrief. Alsjeblieft. Als je vreugde nodig hebt en dankzegging in moeilijke situaties, dan is de Bijbel altijd erop gericht om datgene vanuit de hemel in ons hart tot leven te wekken wat we nodig hebben. Daarom vind ik het mooie van het kinderwerk, Daniel. Daniel, Daniel, vertrouw op God, hij hoort je wel. Maar waar zat Daniel? Moeilijke omstandigheden, ja toch? De Bijbel is niet geschreven voor mensen die het altijd maar goed hebben. De Bijbel is ook niet geschreven voor mensen die het altijd maar slecht hebben. De Bijbel is geschreven voor ieder mens. Onder elke omstandigheid, waar ook ter wereld. Want God is niet de God die lievertjes heeft. Hij heeft geen aanzien des persoons. Toch? Hij kiest niet de een wel uit en de ander niet. Nee, ieder mens is uitverkoren nog voor de grondlegging der wereld, zegt de Bijbel. Efeze 1. Dat is het hart van God. Ieder mens is uitverkoren om een kind van hem te zijn en te blijven. Daarom is het woord van God altijd vernieuwend, altijd levend, altijd krachtig en kan het altijd iets doen. Maar het heeft ook te maken met de mate waarop je hart open staat voor dat woord van God. Dus ja, het is deels Gods werk en het is ook deels ons werk. Oeh, dat is lastig. Want God is toch almachtig, alwetend, ja. Maar hij wil wel een geopend hart hebben. Anders is het vechten tegen de bierkaai, zeggen we bij ons in de buurt. Dan kun je trekken aan een dood paard, maar er gebeurt helemaal niks. Maar op het moment, en dat merk ik in mijn eigen leven elke keer, als ik mijn hart opnieuw openzet, en dan gaan we zo lezen, ik verneder me voor de almachtige, dan richt hij me op. Iets wat geen mens kan, geen geld kan, geen baas kan, geen bedrijf kan. Niets kan jou oprichten dan alleen de genade van God. Gaan we met me mee. Jacobus 4. Ik vind het een pittig hoofdstuk. Ik schreef dan Jan. Ik zei, ja Jan, ja, ik vind het nogal pittig. Maar goed, we gaan straks erachter komen waarom deze Jacobus hoofdstuk 4 schreef. We weten dat er geen hoofdstukken in de Bijbel staan, oorspronkelijk, maar dat het door mensen is bijgevoegd. Maar vandaag lezen we even hoofdstuk 4, vers 1. En ik hak hem eventjes in stukken, want anders is het even te veel. Vers 1. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Even tot zover. Als ik dit zo even samen mag vatten, deze eerste drie versen, waar denk je dan als eerste aan? Aan? Ik gerichtheid, ja. Hebzucht? Wat nog meer? Jaloezie? Ja. Maar aan wie schrijft Jacobus? Hoofdstuk 1, vers 1, aan de 12 stammen in de verstrooiing. En dan zegt hij erachter, wees verheugd. Nou, hoe zou je het vinden? Als je vandaag verstrooid zou zijn, ergens op een plekje in de wereld terecht zou komen, met je Nederlandse paspoortje en je bent niets waard, je wordt verguisd, je wordt met de nek aangekeken. En dan krijg je een brief onder ogen van een broeder uit Jeruzalem, die het allemaal goed weet, de halfbroer van de Heer Jezus. En dan zegt hij, wees verheugd. En dan schrijft hij daarna nog eens een keer, vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden, lieve broeders en zusters? Heftig. Was er dus strijd in de gemeente? Ja. Waren er conflicten in de gemeente? Ja. Maar wat proberen wij als goed gelovige christenen over het algemeen zoveel mogelijk conflicten en zoveel mogelijk strijd uit de weg te gaan. Is dat goed? Nou, ik denk het wel. Maar het is dus niet vreemd in de kerk dat het dus voorkomt. Het is dus eigenlijk normaal. Het is niet het uitgangspunt van een christen, maar het komt wel voor. En dat zien we hier. En dan geeft hij eigenlijk direct, legt hij de vinger op de goede plek. Voor ons niet de leuke plek, maar wel de juiste plek. Ons eigen hart. Want waar komen al die hartstochten en de egoïsme en de jaloeziteit vandaan? Uit ons eigen hart. En daarom is het goed dat we soms keihard met ons hoofd tegen de muur aanlopen. Tegen onszelf. Want dan kom je erachter, oh ja, in mij zit geen goed. Oh ja, dan gaat dat balletje weer rollen. Van Heer, ik heb u nodig, want ik heb alleen maar uw genade nodig. Want de genade, dat geeft mij hoop. Anders ga ik in eigen kracht. En dan gaan die hartstochten ook samenwerken. En dan kom je niet verder, want dan ga je naar elkaar kijken. Maar als we naar elkaar kijken, dan komen de conflicten. Ik weet van kerk in Nederland, en dan zegt een voorganger, maar ik heb 2000 zielen. En ik heb 1000. Maar bij mij op het podium gebeurt dit. En bij mij gaan er zoveel aan het avondmaal. En dan denk ik maar heel simpel, en ik kom in elk soort gemeente, dan denk ik, vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd. Want op het moment dat er een aantal mensen opstaan die zeggen, ja, maar zullen we die kant op gaan? Is er direct ruzie, is er strijd en de eenheid is weg. Waarom? Het gaat de voorganger of het oudste team of de mensen die de gemeente daar iets in verder willen leiden. Gaat het om hunzelf en het gaat helemaal niet meer om de eer van God. Daarom heb je conflicten. Zodra het te veel om jezelf gaat en niet om Gods principes, heb je strijd. En dat is eigenlijk heel logisch. En als het toen al gebeurde, hoeven we helemaal niet bang te zijn dat het nu ook kan gebeuren. Alleen we zijn er wel eens bang voor, want we willen allemaal de lieve vrede bewaren. En dat is een goed streven, maar het is gewoon eenmaal een feit dat er conflicten in een gemeente kunnen zijn. En daarom ben ik blij met de Bijbel, dat het niet alleen zegt de waarheid, hoe het is en hoe het kan zijn, maar dat het ook de oplossingen geeft. Kijk, en de oplossing ligt in dit geval bij ons eigen hart. Want waar komen die, zal ik het even op zijn Hollands zeggen, waar komt die rommel nou vandaan? Nou, uit ons eigen hart. En dat is goed. Waarom? Laat het maar naar boven komen. Laat het maar gebeuren. Dan word je lekker geconfronteerd met jezelf of met je partner. Of met een familielid. Want wat komt er dan uit voort? Als het goed is, komt er genade en waarheid uit voort. Maar dat is wat Jezus Christus kan brengen. Als het goed is, als je tegen jezelf oploopt, kan God gaan werken. Want dan zeg je, ik kan het niet. Let maar op. Overspelige mannen en vrouwen. Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift tevergeefs zegt, de geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te minder genade. Staat dat er? Nog minder genade. Minder dan minder genade. Nee, hier staat, hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Aan de nederige geeft hij genade. Als we kijken naar Rachab, de prostituee, de herbergierster bij Jericho, was zij hoogmoedig? Zoals de koning? Nee. En zij kreeg genade. En daar uiteindelijk is de Heer Jezus uit voortgekomen. Kijk maar naar de geslachtslijn. Dat is een bizar beeld. Dat een heidense vrouw, overspelig, vele mannen had gehad. Maar ze vernederde zich onder de hand van de Almachtige. En God gebruikte haar, zodat Jezus Christus uiteindelijk door haar geslachtslijn geboren kon worden. Om ons redding te geven. Wauw, dat is pas genade. Zij kon er niets voor doen dan alleen maar te hebben gehoord over de wonderen die God deed aan het volk Israël in Egypte. Ze had God nog nooit ontmoet, ze had geen Bijbel gelezen, ze had geen Jood gesproken. Ze had alleen nog maar iets gehoord over de wonderen ergens in een occult en vreemd land met een vreselijke farao. En dat bracht haar op de knieën en ze zei, Heer, u bent God. En de nederige krijgt genade. En de nederige wordt altijd gebruikt in zijn koninkrijk. Want de hoogmoedige, die weerstaat de Heer. Daar kan hij niks mee. Mooi, hè? Althans, ik zie ernstige gezichten. Ja, het is maar net hoe nederig jij wil zijn. Of hoe hoogmoedig je nog bent. We hebben allemaal wel eens te maken met hoogmoed. Ik wel, hoor. Maar dan word ik gewoon ergens gedwongen, in mijn binnenste, door te zeggen, oh Chris, ga maar gauw op je knieën. Of maak het maar gewoon goed met die ander. En dan zegt mijn rechtvaardigheidsgevoel, ja, maar je hebt gelijk. Herkenbaar? Ja, maar zij. Ja, maar hij. En dan ga je weer, dan ga je wijzen. Ja, maar die. En in die situatie zat het toen ook al verkeerd. En toen had ik het ook al goed gezien. Maar echte liefde zwijgt, zegt de profeet. Echte liefde, die gaat zo ver dat je niet eens meer opkomt voor je eigen. Dat je niet eens meer jouw gelijk laat horen. Dat je je rechtvaardigheid laat gaan. Hoe gelijk je ook hebt, hoe mooi je ook bent, wie je ook bent, wat je naam ook is. En dan zeg je, weet je wat, wees gezegend. En dan verneder jij jezelf voor God, ook al heb je de waarheid misschien in pacht. En dan komt die andere vanzelf achter wat waarheid is en wat genade is. Want als ik genade ga geven aan een ander, wordt een ander uiteindelijk vrijgezet, hoop je. Want genade heeft mij vrijgezet, waardoor ik genade mag gaan geven aan een ander. En het moeilijkste in mijn leven, ben ik achtergekomen, is om genade te geven aan een ander. Want ik doe liever iets anders. Oog om oog, tand om tand is makkelijker, toch? Iemand heeft mij pijn gedaan, nou, dan zal ik ook. Maar hier is de sleutel. Dit is Gods hart. Aan de nederige geeft hij genade. Nou, wanneer is iemand nederig genoeg? Dat weet ik niet. Maar wel als die beleidt, Heer, ik heb u nodig. Heer, ik heb u nodig. Ik heb u nodig in dit deel van mijn karakter. Want dat moet echt gevormd worden. Ik heb u nodig in dit deel van mijn huwelijk. Ik heb u nodig. En wij kijken zoveel naar de ander. En binnen de kerk in Nederland denk ik, oh, we kijken zoveel naar de ander. Ja, maar als die nou zus doet, dan wordt het gezegend. Kappen, dat is methodiek. En God bouwt zijn kerk niet op methodieken. God bouwt zijn kerk op basis van zijn woord. Ja, maar er zijn toch principes van God? Ja, principes. Maar God werkt zelfs in landen anders, andere landen waar ik kom, dan in Nederland. Waarom? God kijkt zelfs naar cultuur en naar volken en brengt soms iets anders op gang wat bij ons totaal niet aan zou slaan in ons denken. Want dan blokkeren wij. Want wij zijn een natie wat verlangt naar kennis. Het heeft met onze Griekse achtergrond te maken. Daarom is Nederland heel erg rijk aan kennis van Gods woord. Maar tegelijkertijd, en daar waarschuwt Jacobus ook voor, pas op voor die kennis. Want kennis brengt ook dwaalleer voort. Want als de mens grijpt naar macht, dan gaat hij het uitleggen en dan gaat hij denken dat hij de wijsheid in pacht heeft. En dan kunnen er allerlei ruimtes komen voor dwaalleren. En dat is in Nederland ook aan de orde van de dag. Maar weet u wat ik denk? Als er dwaalleer komt in een kerk, of als het misschien wel hier is vandaag de dag, dan denk ik, wees verheugd, want dat is wat Jacobus schrijft. Want Jacobus waarschuwde in een periode van handelingen tegen allerlei dwaalleren. Want Jacobus was een leider van de kerk van Jeruzalem. Nou, in Jeruzalem had je heel wat te maken met dwaalleraars. Valse christussen. Ik ben er een keer een tegengekomen, die riep zich uit als de Messias. En ik was in Israël. Ik schrok. Hij zei, ik ben de Messias. De Messias? Ik wist niet wat ik meemaakte. Ik denk, die man maakt een grap. Die neem je toch niet serieus? Maar hij noemde zichzelf echt de Messias. En er zijn vele valse christenen vandaag de dag. In Israël is er een rabbijn die al lang niet meer is, maar zijn groep, zijn volgers, zijn discipelen, die roemen hem dag en nacht. Overal billboards in Israël, vlaggen. En ze maken hem bekend en ze maken hem groot. En hij komt en hij zal terugkomen en allerlei beloftes. En dan zeg ik heel simpel, is hij al gekomen op een veulen in de stad Jeruzalem? Komt hij uit de stam van David? Komt hij uit? En dan citeer je de profetieën en dan zeggen ze nee, maar hij is wel de Messias. En die man heeft vandaag de dag duizenden volgers. Lubovic, vreselijk. En zo heb je allerlei mensen die volgen mensen na. Maar ik heb gemerkt dat welke stroming je ook bent. En ik kom in vrijdagkerk en zaterdagkerk en zondagkerk en door de weekse kerk en Chinese kerk en Afrikaanse kerken en ondergrondse kerken. Maar ik heb altijd gemerkt dat het woord van God zo waar is op het moment dat jij je vernedert voor God. Dan kun je stand houden in welke stroming je je ook begeeft. Welke dwaalleer er ook komt, Heer Jezus zal je hart en je gedachten bewaren in Christus Jezus. Want Hij ziet het werkelijke hart aan. Dat geeft hoop, hè? Dus je kan in het meest religieuze bolwerk van de wereld leven in Jeruzalem. Elke dag andere stemmen horen. Maar als je je knieën buigt voor de Heer Jezus, zeg: Heer, hier is mijn hart. Bewaak mijn hart. Want oh, mijn hart is corrupt. Mijn hart is arglistig. Mijn hart is jaloers. U verlangt naar iets en krijgt het niet. Nou, dan gaan we bidden. Dan gaan we dit en dan gaan we dat. Maar stop maar. Soms is het goed om niet eens meer iets te verlangen. En dan zeg je gewoon: Heer, ik verlang nog maar één ding. Dat is bij u te zijn. Dat is verreweg het beste. Want waarom zijn er zoveel conflicten? Waarom zijn er zoveel dwaalleraars? Waarom zijn er zoveel leringen in Nederland? Maar wat allemaal wel weten. Nederland is best een koppig en trots volk, hoor. Ook in de kerk. Maar werkelijke liefde is te zwijgen, ook al heb je gelijk. En dat vind ik het moeilijkste wat er is. Want we komen vaak met onze eigen mening. Werkelijke liefde is de ander vergeven, ook al heb jij gelijk en zit die ander verkeerd. Er zijn zelfs mensen, en ik ben er van de week eentje tegengekomen, en mijn vrouw ook. En dat is niet makkelijk, hè, schat. Maar die verdraaien het woord van God op een dusdanige manier, dat ze het proberen jou te laten geloven en jou aan het twijfelen brengen van datgene wat al lang en breed waarheid is geworden in je hart. Ik denk, wat gebeurt er nou? En ik luisterde zo naar deze persoon. En ik keek zo met een schuin oog naar mijn vrouw. En ik dacht, schat, dit klopt niet. En je merkt soms aan de atmosfeer, er gebeurt iets. En ik was in mezelf aan het bidden. En ik dacht, Heer, bent u dit? Nee, want u heeft dat en dat gesproken. En het staat daar en daar. En dat is absoluut de context. En ik wil die absoluut bewaren in mijn hart. Maar waarom wordt juist dat woord van God in mijn hart zo aangevallen? Omdat het waarheid is. Wat wordt aangevallen in jouw hart op dit moment? Wat heel sterk kan worden, maar wat misschien nu nog zwak is. En dat is voor ons allemaal anders. We hebben allemaal een andere achtergrond, allemaal andere voorgrond. We hebben allemaal iets in ons hart waar regelmatig een aanval op komt, maar dat wel van God is in jou en mijn hart. En dat moet je gaan herkennen. Waarom? Datgene wat in je hart is gezaaid, is misschien wel zo mooi en zo krachtig en gaat God gebruiken op een manier wat veel zegen kan voortbrengen. En dat wil de duivel roven, stelen, plunderen, leugen en dood bijbrengen. En zelfs onder christenen. En toen moest ik de keuze maken deze week. En weet u, vergeving is niet iets dat moet je voelen. Het spijt me voor de gevoelsmensen. Vergeving is een keuze. Vergeving heeft te maken met een wilsbesluit. En misschien zeg je, moet je dat dan 10 keer doen? Nou, ik moest dat bijna wel 10 keer doen deze week. Naar deze persoon. En ik dacht, ik heb het uitgesproken naar God, naar mijn vrouw. En nog een keer naar God, en nog een keer naar God. Maar het kwam toch elke keer weer terug. Herken je dat? Dat iets toch maar weer terugkomt. Ik zei, Heer, ik wil er echt vanaf. En het lijkt wel alsof mijn hart bestaat uit lagen, waardoor als je vergeving uitspreekt, de bovenste laag, nou ja, die wordt aangestipt. Maar het moet dieper en het moet dieper en het moet dieper, totdat ik er echt van doordrongen ben, dat ik denk, Heer, ik wil er vanaf, ik wil die persoon echt vergeven. Ook al vertelt hij leugens en list en bedrog, en worden er dingen, rare dingen uitgesproken over ons, ik kies ervoor om mezelf te vernederen. Want anders ga ik nog hoogmoedig denken van mezelf en vergeet ik dat ik zelf mensen heb veroordeeld en verkeerde dingen heb uitgesproken in het verleden. En God heeft mij genade gegeven. Hoeveel te meer moet ik dan leren om de ander ook genade te geven? En dat kost je alles, hoor. Het is het wel waard, want ik ben er nu vrij van. Hoop ik. En is het misschien aankomende week weer een gevecht? Dat ik denk, kom ik die persoon tegen en denk ik, komt er een beetje oud zeer naar boven. En denkt, nee, Heer Jezus, kom met uw bloed en reinig mijn ziel ook van die pijn. Ook van die leugen. Opdat het geen bolwerk zal worden tussen mij en God of tussen mij en mijn naaste. Dat ik werkelijk degene die mij vervolgt lief kan hebben, aan kan kijken en zeggen, ik hou van je. Niet omdat ik het voel hoor, maar omdat het gewoon een keuze is. Het is een wilsbesluit. En als ik me verneder onder de hand van de Almachtige, kan hij de Zoon in mij gaan verhogen. En vergeving is een proces. Vergeving is een keuze. Dat leer je niet van maandag op dinsdag. Dat is gewoon keihard door het proces heen. Vers 7. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen. En we weten dat de Heer Jezus zegt over dat de mensen hem wel, dat de Heer wel werd aanbeden met hun lippen, maar hun hart was verre van hen. En soms, en misschien ben ik hier om eigen zonde te beleiden, dat weet ik niet, maar mijn hart, ik kan alleen maar naar mezelf kijken, mijn hart is soms echt dubbel. Soms hink ik gewoon op twee gedachten. En niet dat ik de Heer niet wil dienen, maar je wordt zo snel op andere gedachten gebracht door de week. Zet de muziek maar aan in je auto. Of kijk even op internet. En dan denk ik, komt er iets langs. En dan ben je bezig met andere dingen, maar het komt toch langs. En dan denk je, zit het op je netvlies. En het gaat er niet eens vanaf. Loop ik in de supermarkt, hoor ik een of ander muziekje. Sta ik bij de kassa en ik ben er dat na neurieën. Terwijl het gewoon bende is wat ik hoor. Gewoon rommel. En ik denk, Heer, wat is dat nou? En dat blijft dan maar terugkomen. Kom ik thuis en vervolgens hoor ik mijn kleine meisje dat ook mee neurieën. Ik denk, nou, hoe kan dat nou? Heer, reinig mijn geweten. Ik wil helemaal niet die rare dingen van de wereld nog horen. Maar ik weet dat ik ook niet meer van de wereld ben, maar ik ben nog wel op deze wereld. En Jacobus schrijft een duidelijke brief aan de gemeente. Luister, jullie zijn ook niet meer van deze wereld. Maar je bent nog wel op deze wereld en in deze wereld. En het is soms heel dunnetjes. Want ja, reinig de handen, zondaars. Maar reinig ook gewoon je gedachten. En zuiver de harten. En soms zit je ergens in een situatie, ik noem maar wat, op werk. En je hoort roddel en je hoort laster. En er worden vuile grappen gemaakt. En je lacht een beetje mee als een boer met kiespijn. En denkt, ja, hè, leuk, hè, ja. En je loopt weg en je denkt, eigenlijk vond ik het niet zo leuk. Eigenlijk was het maar nietszeggend. Ik ben erachter gekomen dat vrouwen heel goed kunnen roddelen. Of vrouwen heel erg jaloers zijn op andere vrouwen. Ik weet niet of dat zo is, maar wij mannen hebben dan weer last van andere dingen. Maar dat vrouwen nogal naar andere vrouwen kijken, hoe zien ze eruit? Wat draagt ze? Zou dat mij ook staan? En et cetera. Ik hoor sommige meiden lachen. Maar, en ik denk dan, joh, waar maak je druk om? Maar zo hebben we allemaal ons ding. Zo hebben we allemaal ons hart. We denken, ja, ik ben jaloers en ik verlang naar dit en ik verlang naar dat. Mag je niet naar iets verlangen? Tuurlijk mag je naar dingen verlangen. Maar wat brengt het je op de lange termijn? En hoe meer ik met God probeer te leven, en hoe meer ik bij hem probeer te zijn en zijn woord te lezen, en des te rustiger ik word, zou je niet zeggen misschien, maar des te minder jaloeziteit in mijn hart ook op kan komen, want God mijn hart bevrucht. Zijn geest maakt de dienst uit in mijn hart. Zijn geest bevrucht mijn geest. En geest is leven. Maar die ziel die moet ook nog verder tot leven gaan komen. En als we dan lezen, reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten. Afgelopen week was ik in een gereformeerde kerk. En dan hadden we een themaavond. En het ging over iets compleet anders dan dit. Het ging over de gaven van de Heilige Geest. En dat was een groep van ongeveer 40 mensen, jong en oud, bij elkaar. En we hadden een dienst gehad van bijna 2 uur. En er was nog wat te drinken na afloop. En er kwam een jonge man naar me toe. Ik denk, jaar of 28. Groot, sterk, knappe man. En hij kwam bij me staan. En ik stond daar met een andere broeder. En hij zei, ja, wilt u voor mij bidden? Ik zei, tuurlijk. En het was even stil. En toen kreeg ik een gedachte. De vrouw die hij nu heeft, is niet zijn vrouw. En toen, ik dacht, waar komt dat nou vandaan? En vervolgens begon hij te praten. Ja, ik heb een relatie. Maar ik denk niet dat het er is. Het is een ongelovige vrouw. Mijn hart zei gelijk, ja, je kent toch het woord van God. Gij zult geen ongelijk span vormen. Zo snel staan we klaar met teksten, hè. Maar het leek wel alsof de Heilige Geest zei, zwijg. Want als wij soms met bijbelteksten komen, terwijl een hart nog niet voorbereid is, kan dat veroordeling brengen. Want er zit geen genade in. Het is wel waarheid, maar genade en waarheid horen samen te werken. Want al had ik die tekst gelijk op zijn voorhoofd geplakt, had hij zich veroordeeld gevoeld misschien, had hij weggegaan en had God niet een dieper werk kunnen doen. Dus ik luisterde, vind ik lastig, moet ik leren. En toen zei hij, ik heb het onlangs uitgemaakt. En ik dacht gelijk, ja, dat klopt, dat is goed, goed dat je het gedaan hebt. Hij zegt, want, we gingen steeds verder. Qua seksualiteit. Hij zegt, en het blijft me maar achtervolgen sinds ik het heb uitgemaakt. Ik zei, joh. Hij zei, maar ik weet niet, het is zo raar. En toen moest ik denken aan onder andere deze context. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartige. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder je voor de Heere en hij zal u verhogen. En ik wachtte en hij zei, er is nog meer. En hij kwam met eigenlijk een stukje levensverhaal. En hij begon zijn zonde te belijden aan mij. En het werd van kwaad tot erger en van erger tot kwaad. En het bleef maar gaan en het bleef maar gaan. En het was alsof de Heilige Geest zei, Christ, er is nog meer. En er kwam nog meer uit. En hij zei, wat moet ik? Ik zei, nou, er is maar één remedie. Er is maar één medicijn voor jou. Niet naar jezelf kijken. Niet naar al die vrouwen kijken. Niet naar al die schermpjes terugkijken. Niet kijken naar alles wat je hebt gedaan. Maar kijk eerst eens naar de Heer Jezus Christus. Waarvoor is Hij gekomen? Ik zeg, we gaan nu in gebed naar de Heer Jezus. En we gingen samen met z'n drieën in gebed en we sloegen onze arm om hem heen. Hij zei, maar hoe moet ik dan bidden? Ik zei, nou weet je, ik help je ermee. En we gingen samen bidden. En hij zei op een gegeven moment een gebed na. En hij aarzelde, want we gingen alles in detail belijden bij het kruis. Zodat zijn geweten gereinigd kon worden. Belijd elkaar uw zonde, opdat je genezing zal ontvangen. En heel die groep mensen stond eromheen. En hij begon zijn zonde aan ons samen te belijden, in stilte, heel zachtjes. En vervolgens merkte ik een aandrang om te bidden voor zijn ziel, om te bidden voor genezing, om te bidden voor bevrijding. En die man werd ter plekke bevrijd van boze geesten. Van onreine machten die niets meer te zeggen hadden waarom hij had zijn leven op orde gemaakt bij de Heer Jezus. Hij reinigde zijn handen, hij reinigde zijn geweten, hij reinigde zijn dubbel hart, hij reinigde zijn gore straatje en hij liet de bezem van genade voor zich uitgaan om alles op te ruimen, zodat hij een nieuw pad op mocht gaan bewandelen. Het kostte hem op dat moment alles. Zijn trots, zijn schaamte, zijn mannelijkheid, zijn schoonheid, knappe jonge man. En hij stond op, want we begonnen in de hoek en hij eindigde daar. Hij werd zo door een kracht van God, geloof ik, meegenomen, weggesmeten en blanderde op de grond. Maar hij had een glans op zijn gezicht en een vrede en een uitstraling dat hij zijn zonde had beleden. En we hebben hem gezegend en een aantal minuten stond hij op. En hij zei, waar was ik, waar was ik, waar was ik? Ik zeg, wat bedoel je? Je lag gewoon op de grond. Hij zei, nee, maar waar was ik? Het was allemaal wit, het was allemaal wit, het was allemaal licht. Ik zag alleen maar licht en wit en wit. Ha, al zijn uw zonden als scharlaken. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar wil je gereinigd worden? En hoe diep wil je gereinigd worden? Hoe diep wil je de heiliging ingaan met Jezus Christus? En het was even lastig voor deze man om te zeggen, ja, ik heb dit gedaan en dat gedaan en zus gedaan en zo gedaan en dat en zus. Maar hoe meer hij ging belijden als het ware, des te meer genade over hem kwam. Want het gaf hem vrijmoedigheid en nog meer vrijmoedigheid om al zijn bende van zijn leven op te ruimen. En dan staat er prachtig hier. Hij echter, de Heer, geeft des te meer genade. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerping aan God is veiligheid. Onderwerping aan God is geborgenheid. Onderwerping aan God is genezing. Onderwerping aan God is verhoging in zijn kracht, in zijn naam, door zijn liefde en goedheid. Onderwerping is niet iets raars of iets vuils of iets smerigs. Onderwerping is het geheim van iedere christen. Dat als jij je onderwerpt aan God, dan gaat God aan het werk. Want wij weten het gewoon niet. Wij komen gewoon tekort. Gert, komen we tekort? Ik wel. En als je gaat belijden, ja, Heer, ik kom tekort, dan gaat de hemel open, want hij is gekomen voor zondaars, hij is niet gekomen voor lievertjes. God heeft geen kleinkinderen, hij heeft kinderen. Ik kan niet leunen op het geloof van mijn vrouw, ik kan niet leunen op jouw geloof, op jouw geloof, op jouw gebeden. Ik heb mijn eigen persoonlijke relatie en wandel nodig met de Heer. En dan mag ik me reinigen door genade. En dat gebeurde bij deze jonge man. En zijn broer knielde bij hem en begon te huilen. Want wie weet dat deze broer al jaren voor hem gebeden voor zo'n moment. En vervolgens gebeurden er nog meer allerlei bijzondere dingen in deze gereformeerde kerk. En zeiden ze, de Heer is hier met zijn geest en zijn genade. En genade is het moeilijkste wat er is. Om te leren ontvangen. Om te geven. En daarop te vertrouwen. Genade is een ander woord voor onverdiende gunst. Wie verdient er de genade van God? Niemand. Daarom moest Jezus Christus tot zonde worden gemaakt. Opdat genade geopenbaard zou worden. En dat gaan we straks vieren. En Jacobus snapte het. Jacobus wilde de eerste gemeente gewoon niet behoeden voor allerlei dwaalleren. Tuurlijk wel. Maar hij wist, we zitten nou eenmaal in een bolwerk. En daarom hield hij zich vast aan de genade van God. Want ook hij had genade nodig. Johannes 7 zegt dat ook Jacobus, de broeders van de Heer Jezus, geloofde niet in de Heer Jezus als Messias. Hoeveel genade had Jacobus nodig? Heel veel genade. Jacobus, de broer van Jezus, geloofde niet in Jezus. Ze groeiden samen op, maar ze geloofden niet in hem. Johannes 7, lees het maar. De broeders geloofden niet in de Heer Jezus. Hij ook moest wederom geboren worden. Ieder mens moet wederom geboren worden. Door de geest van genade. En dat houdt je op de been. Weet u waarom Saulus uiteindelijk in Rome terecht kwam? Weet u hoe dat gegaan is? Door Jacobus. Ga even mee, Handelingen. Dat is heel mooi om te lezen. Bent u nog blij of vindt u het heftig? Ja, ik vind het heftig hoor. Afgunst, jaloezie. Maar het is aan de orde van de dag. Laatst reed ik in deze omgeving en toen kwam ik een Ferrari tegen. En die stond langs de kant van de weg. Dat was de allernieuwste Ferrari in een kleur die ik nog nooit had gezien. En ik moest van binnen een beetje lachen. Want ik dacht, dat is een mooie auto, maar ook hij heeft pech. Ieder mens heeft gewoon pech zonder God. Je mist de heerlijkheid van God. Je derft de heerlijkheid van God. Ieder mens, een Ferrari, multimiljonair of een zwerver. Ieder mens komt op een dag op de vluchtstrook te staan. Help. En dan is hij misschien wel afhankelijk van iemand die niet zo goed geleerd heeft of niet zoveel geld heeft als hij. Iemand van de ANWB. En ik wil er niet minder over doen, maar vaak wordt er wel minder over gedacht. Oh, er komt weer zo'n monteur. Maar als zo'n monteur komt, weet u hoe geliefd die mannen zijn? Die mensen, die automonteurs. Je schenkt er geen aandacht aan als je ze in het verkeer ziet. Maar als je ze nodig hebt. Nou, zo is het met God ook. Wij hebben pech, we staan op de vluchtstrook en we hebben hem nodig. Maar ja, we gaan zo snel in eigen kracht. Niet doen. Het is volbracht en vanuit die kracht mag je gaan leren leven. Dat geeft ruimte. Handelingen 21, vers 4. Het is een wonderlijk verhaal. En nadat wij er discipelen gevonden hadden, bleven wij daar 7 dagen. En zij zeiden dan tegen Paulus door de geest dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Vers 11. Agabus, hij, kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. En toen we dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan. Vers 18. En we lezen in 17. Toen wij in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons met blijdschap. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus. En al de ouderlingen waren daar gekomen. En nadat hij hen gegroet had, verhaalde hij tot in bijzonderheden wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. Wat lezen we hier? Tot 2 maal toe komt er een woord van de geest van God tot Paulus. En wat zegt de geest van God? Ga niet naar Jeruzalem. Ga er niet heen. Is die gegaan? Ja, want hij meldt zich hier bij Jacobus en de ouderlingen. Apart, hè? Daar gaan we het een andere keer wel over hebben. Want misschien bent u nu een beetje in de war. Hij gaat naar Jeruzalem. En wat gebeurt er in Jeruzalem? Dan gaat hij zich met 4 anderen melden bij de tempel. Dan gaan ze de reinigingswetten toepassen. Hè, maar Paulus was toch niet meer onder de wet? Waarom ging hij de wet ineens toepassen? Dat is ook een ander verhaal. Waarom ging hij ineens dan zijn hoofd kaal laten scheren? Dat is ook weer een ander verhaal. Elk woord heeft soms een betekenis in Gods woord. Maar Paulus zegt tot 2 keer toe eigenlijk, nee, ik luister niet naar het woord van de geest van God. Dan ga ik u in verwarring brengen hoor, maar dat komt goed. Of een andere keer. Dan gaat hij toch naar Jeruzalem. Meldt hij zich bij Jacobus en dan zegt Jacobus met de ouderlingen, ga je melden bij de tempel en ga je houden aan de wetten. En dan wordt hij daar gegrepen, bijna bij het volleinde van het houden van al die wetten, die reinigingswetten. Door de Joden uit Azië die nog een appeltje met hem te schillen hebben. En vervolgens, tot en met Handelingen 28, kunnen we lezen wat er met Paulus gebeurd is. Maar hier ligt de sleutel. Jacobus notabene, en vaak lezen we het erover het hoofd. Van ja, Jacobus, wie was Jacobus nou? Ach, dat was de halfbroer van de Heer Jezus. Nee, Jacobus gaf onder andere samen met de ouderlingen aan, Paulus, ga je melden bij de tempel. Hou je aan de wetten. En daarna is het volledig fout gegaan, denken wij, met Paulus. Want Paulus had er nog veel meer zegen kunnen zijn voor het volk van God. Waarom is hij zo jong gestorven? Waarom is hij zo jong als martelaar heen gegaan? Hij had er nog tot in lengte van dagen, tot zijn 70ste of 80ste of 90ste. Ik had gehoopt tot zijn 120ste. Want dan hadden er nog veel meer mensen van de rijkdom van Gods genade gehoord. Maar nee, hij moest ook jong sterven. Had hij dan niet geluisterd naar de geest van God? Nou, ik wil je een bemoediging geven. Handelingen 23, vers 11. Want Paulus wordt gemarteld. Paulus wordt geslagen. Paulus komt voor de Sadduceeën en de Farizeeën. Paulus moet verantwoording geven en afleggen aan de meest religieuze personen van de toenmalige wereld. Hij wordt zelfs op zijn wang geslagen en dan zeggen ze, hey, dan haalt hij uit naar de hogepriester en zegt de hogepriester, of dan zegt iemand anders, hey, herken je de hogepriester niet? Maar hij herkende hem wel, want de hogepriester was altijd te herkennen. Maar hij kende de hogepriester niet, want de hogepriester hield zich niet aan de wet, want je mocht nooit zomaar iemand op zijn wang slaan zonder dat daar een reden voor was. Deuteronomium zegt dat. Je kon niet zomaar iemand op de wang slaan. Je kon niet zomaar even de wet overtreden. En zeker niet als hogepriester. En daarom zei Paulus, ik herken u niet. Paulus deed alles volgens de wet. Alles. Maar hoe vrij was deze man? Hij was zelfs zo vrij om terug te gaan naar de tempel, om zich te houden aan de wetten, hoewel hij wist dat hij niet onder de wet was, omdat Christus buiten de wet om genade heeft gegeven, zegt de Romeinen, door diezelfde Paulus. Maar waarom hield Paulus zich dan toch op dat moment aan de wet? Om de harten te winnen voor het evangelie van genade. En daarom plaats ik me soms gewoon van het ene hokje naar het andere vakje. Op zondagochtend trek ik een ander pak aan dan op zondagmiddag. Moet ik zondagochtend de wet voorlezen? Die, wat onder andere Galaten zegt, voor de onrechtvaardige is. En de wet is niet voor de rechtvaardige. Maar wordt wekelijks nog voorgelezen. En als ik hem moet voorlezen? Om maar het hart te winnen van de mensen en ze te verbinden aan de genade van Jezus Christus. En dat kan ik niet, dat doet de geest van God hoor. Dat is het woord van God. Dan doe ik dat. Maar hoe ver willen wij gaan? En ware nederigheid is niet dat ik gelijk heb. Nee, dat is dat ik mij gelijk af probeer te leggen om het hart van de ander te laten verbinden met het hart van God. En dan zal kritiek in je familie gaan verstommen. Dan zal de meest kritische geest in je familie verward raken. Want ja, er is nogal veel verwarring vanuit religie. Dat maakt hele families kapot. En ik zeg niet dat u ineens weer een rok moet gaan dragen als u net gewend bent aan een spijkerbroek. Dat zeg ik niet. Ik zeg ook niet dat als u uw leven lang een rok heeft gedragen, dat u in een keer een spijkerbroek moet gaan dragen. Maar gaan we genade hebben met elkaar? Hoe we er ook uitzien, waar we ook vandaan komen? Omdat de Heer Jezus ons eerst genade heeft gegeven? En dan verdwijnt veroordeling. Waarom? De liefde neemt toe. De genade neemt toe. Onverdiende gunst. Om het hart van de ander dichter bij de Heer Jezus te mogen brengen. En dat is onze taak. En dit is de bemoediging. De volgende nacht, nadat Paulus naar de kazerne was gebracht, voor de raad was gebracht, geslagen was, stond de Heere bij hem. Wie stond bij hem? De Heer. De Heere zelf kwam naar Paulus en zei, wat we net gezongen hebben, heb goede moed. Ik weet niet wie de liederen heeft uitgekozen, maar het past precies bij dit stuk. Heb goede moed. God zelf komt bij Paulus. En hij zegt, heb goede moed. Want zoals in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. En ging daarna alles voor de wind met Paulus? De vervolging was heftiger. Hij leed nog schipbreuk. Hij werd verder vervolgd. Hij moest voor Festus verschijnen en alles meer. Ook al heb je een ontmoeting gehad met de Heer Jezus in je leven, ook al ben je tot het punt van wedergeboorte gekomen, ook al ben je tot het punt gekomen om de Heer Jezus te willen volgen, gaat dan alles voor de wind? Nee. Kom je jezelf dan tegen? Ja. Ga je dan anderen veroordelen? Ja. Heeft God het gezien? Ja. Neemt Hij de moeite om je toch nog te bezoeken? Ja. En wat zegt Hij dan? Heb goede moed. Hij is bij je. En hij ziet zelfs wanneer Paulus heeft getuigd. Wie heeft er afgelopen week misschien een ontmoeting gehad met iemand en gedeeld over zijn persoonlijk geloof? Ja? Wat denk je? Heeft God dat gezien? Iemand zegt zeker. Ja? Nou, hier staat het antwoord. Want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. De Heer ziet alles. Mooi, hè? Hij ziet zelfs ons dubbelhartige hart. Ik had een gesprek met een collega en ik was allesbehalve vroom op dat moment, want ik had een vreselijke blunder veroorzaakt. En ik weet echt niet meer wat nu natuurlijk. Maar ik zat er niet lekker in. En toch gaf God me een opening om te vertellen over de Heer Jezus. En die man vervolgde zijn weg met blijdschap en ik dacht, wat een huichelaar ben je, Chris. Herkent u dat? Herken je dat? Of niet? Ja? Nou, dat is mooi. Want God heeft ook dat gezien. Maar wat doen we er dan mee? Hart reinigen, handen reinigen. Dank u voor uw bloed. Reinig mijn geweten. En we gaan weer door. Heb goede moed. Ik heb het gezien. Ik heb het gehoord. Daniel. 21 dagen duurde het voordat zijn gebed werd verhoord. Maar vanaf welk moment was het gehoord? Direct. Dus God hoort ons wel. God ziet ons wel. God ziet wat je voor hem doet. Maar God is God. En hij neemt de tijd. En hij kijkt vanuit de eeuwigheid. En wij kijken vanuit een paar jaar. En ik dacht, Saulus, Paulus, waarom heb je zo kort geleefd? Waarom had je niet geluisterd naar de Heilige Geest? Het was toch de Geest van God? Maar de Heer zegt hier niets over. Heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Nou, misschien was het wel de bedoeling. Misschien was het wel de bedoeling. En soms dan denken wij, Heer, ik ben dubbelhartig. Nou, laat het maar naar buiten komen. Laat je troep maar gewoon opengooien. Zullen het gewoon beestje bij het naampje noemen. De zonde te laten zijn. Maar beleid het. Dan gaat God je verhogen. Van binnen. En dichter bij zijn hart brengen. In het dagelijks leven. Wat heb je te verliezen? Nederigheid brengt veiligheid. Nederigheid brengt geborgenheid. Nederigheid brengt genade. En ik wil een persoon van genade worden. En zijn. Dat als er iemand met iets naar mij toe komt, dat ik niet zeg, brr, 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 en dan gaan we weer. En ik stuur hem met een kluitje in het riet. Nee, samen naar Jezus kijken. Samen naar het kruis. Want God zegt, heb goede moed. Ik heb je gezien. Waar je nu ook in zit, God ziet het. Wat je ook met je meedraagt, heb goede moed. God ziet het. En geef je over aan zijn genade, de rijkdom van zijn genade en de sterkte zijner macht. En geef je over aan zijn tijd. God ziet alles wat je is aangedaan. Alles. Maar heb goede moed. En ga dat proces aan van reiniging. Ga dat proces aan van heiliging. Ga dat proces aan van waar Jezus voor gekomen is. Dan ga je lichter leven. Maak het in orde met mensen. En zeg, Heer, help me erbij. Ik heb gewoon een scheve schaats gereden. Help me, Heer. En Jacobus is snoeihard, lijkt het. Maar waarom was hij zo duidelijk in heel de Jacobusbrief? Omdat hij er zelf ook had naast gezeten. En datgene wat eerst je zwakte was, kan nu je sterkte worden. Dat is genade van God. Daar waar je afgewezen bent, kan je heel sterk worden in het accepteren van andere mensen. Ik weet van een familielid van mij, die kon alles verdraaien. Beliegen en bedriegen als de beste. En nu strijdt deze persoon binnen mijn familie voor waarheid als nooit tevoren. Alles wat leugen was, is beleden. En waarheid, Jezus Christus, staat op. Alles wat dood was, daar is leven in gekomen, wat dood opgeruimd is. Bij deze man vorige week in de gereformeerde kerk, hij ruimde al zijn onreinheid op, alles. En er kwam reinheid voor in de plaats. En wat gebeurt er met deze man? Die zingt de psalmen op zondagochtend compleet anders, kan ik u vertellen. En wil nooit meer terug naar het oude, want hij heeft geproefd van het nieuwe leven. Zullen we samen danken? Heer Jezus, u gaf genade aan de hoeren en de tollenaars en de fariseeën die het zo goed wisten. Die waren hoogmoedig, want ze verdiepten zich niet in u. Ze waren al bevooroordeeld. Heer Jezus, u had geen aanzien des persoons, maar u gaf de mensen die het verwachten van hunzelf en van religiositeit gaf u er flink van langs. Ze werden zelfs adderige broedsel genoemd, Heer. En we kennen de geschiedenis. En soms lijkt het wel, Heer, alsof er ook addertjes bij onszelf in ons hart zitten. Maar dank u wel voor uw genade dat sterker is dan welke zonde dan ook. Dank u wel voor uw liefde wat werkelijk ons heeft verbonden met de hemel. Niets kan ons meer scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Nog dood, nog machten, nog krachten, nog engelen. Heren, niets. Maar als we dan de wedloop aan het lopen zijn, dan komen we erachter, Heer, dat er dingen in ons leven zijn die niet goed waren. Want u begint het reinigingsproces. En zo wil ik u bidden voor een ieder van ons. Dat vanuit die veiligheid, vanuit het kruis, vanuit die nederigheid, vanuit die genade, dat we daar vanuit mogen leren belijden. Niet om aanklacht te ontvangen, nee, om vrij te worden van aanklacht. Opdat ook levensheiliging gewoon toegepast mag worden, Heer, door de weeks. Als we ernaast zitten en dan zeggen we, Heer, ik belijd dat, dat was niet goed. Als we mensen veroordelen, Heer, help ons. Was onze ogen schoon met uw ogenzalf, opdat we anderen ook echt mogen leren lief te hebben. En Jacobus, Heer, speelde een cruciale rol in het leven van Paulus die terugkwam naar Jeruzalem. Dank u voor Jacobus. Heer, een man die, als we lezen Handelingen verder, dan was de man van genade. En een man die de gemeente wilde bewaren, waarom? Voor allerlei dwaalleren. En zo bidden we dat wij, ook al zien we dwaalleren, ook al zien we leugen, Heer, dat we niet gelijk met waarheid er tegenover gaan staan als een zwaard, maar dat we eerst de ander lief mogen hebben om zo het hart te mogen winnen voor u. Want u kwam voor de grootste leugenaars. Zo groot is uw liefde. En dank u wel, Heer Jezus, voor het kruis. Onmenselijk. Onbegrijpelijk. Onwaardig voor u die waardig was. Maar dat wij bij u in het reine mogen komen vandaag. Met ons eigen hart. Dat we deze week, Heer, mogen ontdekken de rijkdom van uw genade. U geeft des te meer genade. Genade op genade als wij onze zonden belijden. Want u bent getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en nimmer te gedenken. Dank u wel voor de kracht van uw bloed. Dank u wel voor de kracht van het kruis. Dank u wel dat u opgestaan bent uit de dood. Omdat onze zonde de dood is ingegaan. U heeft de plek opgevuld in de hel. Daar bent u ter derde dagen bent u afgedaald, Heren, ter helle. Om onze plek daar vrij te zetten. Dat we daar nooit meer naartoe hoeven te komen. Want u bent daar geweest. Zodat wij daar niet naartoe hoeven te gaan. En zo dank ik u dat u ons geweten vandaag wil reinigen met uw bloed in ieder van ons. En als er dingen zijn, Heer, die we in het licht moeten brengen, help ons daarbij. Om dat vanuit uw liefde en op uw tijd te doen, vanuit de leiding van uw Heilige Geest. En dat kost ons alles, Heer. Maar het kost u ook alles. Maar uiteindelijk overwinnen wij. Krijgen we een kroon van het leven. En mogen we bij u horen. En dank u wel dat dat simpelweg, net als Rachab, kwam door geloof. Door Jacobus zijn geloof. Wat niemand zal kunnen roemen. Niemand onenigheid hoeft te kunnen veroorzaken. Als we elkaar uitnemender achten dan onszelf. Heere Jezus, wij houden van u. Wij danken dat uw genade groter is dan welke zonde dan ook. Amen.